Brussel bij nacht. Brussel's by
night. Onze vaste, maar inmiddels ook virtuele wandeltocht door de wandelgangen van Brussel. Tijn Sade, goedenavond.
Goedenavond, Chris.
Waar gaan we het over hebben, jongen?
Ja, over twee brandende kwesties, hè? Twee brandende Brusselse kwesties in de strijd tegen corona. Ja, allereerst natuurlijk, wat gaan de Europese financiënministers morgen besluiten? Mm-hmm. Moet Wopke Hoekstra door de knieën op aandringen van Zuid-Europa en dan dus instemmen met die zogeheten corona-obligaties, waar Nederland geen zin in heeft? Ja, en dan die andere kwestie, hè? Over een dictatuur in de maak in Europa, in lidstaat Hongarije. Ja, waar de premier de coronacrisis gebruikt om alle macht naar zich toe te trekken. En de vraag is nu dus, wie durft virtueel ergens in een teleconferentie de Hongaar de wacht aan te zeggen?
Ja, ja, dit is natuurlijk al best in het nieuws geweest. Vorige week nam het parlement daar in Hongarije een wet aan die de regering Orbán tot in lengte van jaren de mogelijkheid geeft om een noodtoestand te handhaven. Dat is het probleem, hè?
Ja, en dat gaat inmiddels zo ver dat zijn critici, voor zover ze trouwens nog hardop durven te spreken, het echt al de wording van een dictatuur noemen. Een Führer-democratie, dat is ook een omschrijving. De omschrijving van Paul Lendvai. Deze Paul Lendvai is een van de meest erudite critici van Orbán. Een Oostenrijkse schrijver-journalist, geboren uit Hongaars-Joodse ouders. Hij woont nu in Wenen, werkt daar. Hij kreeg 2 jaar geleden de Europese boekprijs voor zijn biografie over Orbán. Hm? Ja, volgens hem heeft Orbán nu echt carte blanche om te doen wat hij wil. Ik had een telefonisch interview met hem, met deze Lendvai. Geen al te beste geluidskwaliteit, excuus, maar luister even mee.
Ja.
He has a carte blanche to do whatever he wants. In practice means that if, for instance, a journalist writes that the hospitals are in a terrible situation, you could be sentenced to up to 8 years. This is a instrument to intimidate further the Hungarian public. He is a totally cynical operator who wanted to have absolute power, and he is not going to give it out of his hand.
Ja, een door en door cynische handelaar die altijd al de macht heeft gewild. En die heeft hij nu. En die gaat hij niet meer uit handen geven, zegt hij. Maar ja, je zei al, de EU gaat er morgen over vergaderen. Wat gaan ze doen? Ze hebben Orbán natuurlijk al best met veel weg laten komen de afgelopen jaren.
Ja, het is al 10 jaar zo. Hè. We hebben er samen ook al vaak over gesproken. Hè. En die verbijstering over wat Orbán doet, die groeit en groeit. Zeker nu de laatste dagen en de laatste uren steeds meer details naar buiten komen. Hè. Hongaars is een moeilijke taal. Je moet het van experts hebben. Maar mondjesmaat belandt dat toch ook allemaal op Europese en Brusselse, of in ieder geval op virtuele tafels. Mm-hmm. Nou ja, je hoorde het Lendvai al zeggen. Journalisten in Hongarije, ze moeten al op hun hoede zijn. Want voor je het weet en je bent kritisch, dan word je als fake nieuwsverspreider met een mogelijke celstraf gestraft. Maar nu zijn inmiddels ook Hongaarse artsen ook angstig. Artsen in die strijd tegen corona. Zij moeten voorzichtig zijn met getallen over coronabesmettingen. Want voor je het weet worden ze weggezet als paniekzaaier. En kunnen ze ook worden vervolgd. Nou, grote zorgen zijn er natuurlijk vooral in Europa over die onbepaalde tijd, hè, van Orbáns noodwet. Kijk, pas als het hem valt, heft hij die wet op. Maar ja, wanneer dat is, nobody knows. Dus ja, de kritiek vanuit Europa is er, die groeit. Maar ja, nogmaals, die is er al jaren. Er is altijd wel weer een smal deel binnen die Europese Christendemocratische Volkspartij, van ook het CDA bijvoorbeeld. Die willen Orbáns partij uit de familie stoten. Maar ja, dat is maar een smal deel. Ja, en dan de EU-instellingen zelf. Deze Paul Lendvai zei mij aan de telefoon. Dat zijn gewoon papieren tijgers. En Orbán lust ze raar. Nou, dat hebben we al gezien. Hè? Ja. Er was een brief van wat landen die opriepen om overal in de strijd tegen corona de democratie te blijven respecteren. Ze noemden het land Hongarije niet. Nou ja, wat deed Orbán? Die meldde zich meteen doodleuk aan als mede-ondertekenaar van deze verklaring. Dus ja, hij is elke keer te slim af. Hè?
Het woord cynisch is ervoor uitgevonden, lijkt me. En bovendien weet hij natuurlijk dat er wel wat anders aan de hand is. Morgen ook, ik noemde het al, dat overleg van de financiën. Ministers, de ministers van Financiële Zaken. Ja, Wopke Hoekstra, de gebeten hond natuurlijk, nadat hij vorige keer zo met het vingertje gezwaaid heeft tegen met name Spanje en Italië. Wat gaat er gebeuren? Is er na die ruzie nog wel een akkoord in zicht?
Nou, het wordt heel lastig, hè. Mikpunt is natuurlijk waarom Nederland die gebeten hond werd. Zijn die coronabonds, die obligaties. Daar dringen de Zuid-Europeanen op aan. Dat is schuldenpapier waar je met z'n allen gezamenlijk dus obligaties uitgeeft. Dan wordt die last om te dragen iets minder voor de Italianen, voor de Spanjaarden. Dat draag je met z'n allen. Nederland ziet dat nog steeds niet zitten. Verwijst naar allerlei andere instrumenten die al op tafel liggen. Ik hoef ze allemaal niet op te noemen. Je hebt ze allemaal voorbij horen komen. 100 miljarden hier en daar weer 300 en 400. Maar ja, ondertussen moddert en ruziet het voort. We hebben vandaag nog wel flink rond zitten bellen uit topambtelijke kring rond Hoekstra. Hoorden we dat Nederland gewoon weer vanuit gaat dat morgen weer gaat knallen. Dat die Zuid-Europese collega-ministers weer gaan bekvechten, weer gaan zeuren over die coronabonds. Het woord zeuren is natuurlijk van de Nederlanders. Maar ja, daar wordt wel rekening mee gehouden. Maar als het aan Nederland dit ligt, is dat allemaal zonde van de tijd. Nou ja, waar moet je dan aan denken? Een compromis, toch leningen uit dat ESM-noodfonds.
Ja.
Maar ja, dan zegt Zuid-Europa weer, ja, dat zouden we bespreekbaar vinden, maar dan zonder al die strenge voorwaarden, waardoor we anders aan de leiband van Brussel nog lopen. Hè? Misschien nog wel jaren. Nou, daar moeten ze uitzien te komen, joh.
Ja, goed. Het is eigenlijk toch vrij verbijsterend. Want je zou toch zeggen dat het inmiddels wel doorgedrongen is dat het ietsje ernstiger is nog dan de eurocrisis van 10 jaar geleden. Hè? Wat er nu gebeurt.
Ja, met die verbazing heb ik daarom ook Paul de Gouwe opgebeld. Vermaard econoom, internationaal professor aan de London School of Economics. Nou, hij was destijds bij die eurocrisis al een gezaghebbende stem. Ik dacht, ik moet even met hem gaan praten en hem vragen naar de parallellen met toen. Luister nog even mee.
Nu is het toch iets bijzonders. Hè? Het is ook existentiëler zo, omdat het zo dicht bij de dood staat ook. Hè? En is het gevaar toch wel groter dan toen, dat als we niet de juiste instrumenten gebruiken en de maatregelen nemen, dat heel die constructie van Europese eenmaking in elkaar zou kunnen vallen. Ja?
Hoe zou dat in elkaar kunnen vallen?
Er moet ergens een solidariteit ontstaan om dat aan te pakken. Want als we dat niet doen, dan vrees ik echt dat uiteindelijk Italië uit de hele Unie stapt. Hè? Want dat is duidelijk een mogelijkheid als we dat niet doen. Ja?
Dan krijg je dus eigenlijk eenzelfde situatie met een heel andere oorzaak als destijds met Griekenland, maar dan tot de 10e macht, Italië.
Precies, dat is het juist. Hè?
Die coronabonds.
Dat is eigenlijk mijn first best oplossing. We gaan het allemaal doen in de vorm van obligatieuitgifte. Maar we gaan het samen doen zodat de last voor Italië en Spanje dat het meest getroffen zijn, voor die landen wordt verminderd. Zodat wij een stuk van de last op ons nemen. Maar groot genoeg zijn. Hè?
Ja, waarom heeft een land als Nederland daar zo'n bezwaar tegen?
Ja, omdat ze die moraliserende toon aanslaan. Hè, van wij zijn zo deugdzaam geweest. En waarom zouden wij nu moeten betalen voor die landen die ondeugdzaam zijn geweest? Een typisch moraliserende, prekerige toon. Zo van, hè, dingen die we in de kerk horen. Die moraliserende toon. Het gaat om existentiële dingen. En dat is in ons belang. Ook voor Nederlanders. Om te zeggen, kijk, laten we nu die dingen opzij zetten en mechanismen van steun uit de grond stampen.
Probleem is, men vertrouwt elkaar dus niet. De Nederlander vertrouwt de Italiaan niet.
Nee, dat klopt. Dat is juist.
Als je niet in staat bent nu om over je schaduw heen te stappen, wat zijn dan volgens u op wat langere termijn de risico's?
De risico's zijn dat in sommige van die landen, dat er een politieke dynamiek ontstaat. En Salvini is daar al volop mee bezig om te zeggen, kijk eens, wij zijn in de Europese Unie, die willen niks doen. Het zijn Italianen die doodgaan, die willen absoluut niks doen, die Nederlanders. Waarom blijven wij daar nog in? Een verwerping.
Ja, Tijn, een anti-Europees sentiment wat kan ontstaan, maar de Duitsers lijken dat wel in de gaten te hebben. Hè? Want ik geloof dat die zo'n beetje al door de pomp zijn.
Ja, dat hoor je dan hier en daar. En als wij dan het in Nederlands hoek dubbel checken, dan krijgen we toch een heel zelfverzekerd geluid te horen van wij zijn als Nederlanders echt niet de enige. Ook Duitsland staat er gewoon fel in. Nou, daar zal het allemaal natuurlijk om draaien morgen.
Ja.
Is Nederland zometeen echt de enige? Of is dat verzet tegen die coronabonds toch veel groter? Dat gaan we morgen zien.
Oké. Dankjewel, Tijn Sade.